Goedemiddag gemeente, namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Jan de Ruiter is afgelopen donderdag opgenomen in het Zuiderziekenhuis. Bij Peter en Wilma van den Berg is gisteren een zoon geboren. Zij noemen hun eerste zoon Isaac. Wilma moet nog even in het ziekenhuis blijven, maar moeder, zoon en vader maken het goed. Op de publicatieborden hangt hun thuisadres. Aanstaande woensdag is er Deo Valente weer ouderenmiddag, aanvang 2:30. Donderdagavond aanstaande is er een gemeenteavond. U wordt van harte uitgenodigd om met de kerkenraad van gedachten te wisselen over het onderwerp gaven en ambten in de gemeente. De avond begint om 7:45. Voor degenen die het vergeten zijn, geven we nog even een reminder. Aanstaande vrijdag beginnen de catechisaties weer op de gebruikelijke tijden. Zetten jullie het even in de agenda? De organisatie voor de Open Dag 2006 is hard op zoek naar mensen die willen helpen organiseren. Graag aanmelden bij Jaap of Arie van der Vries. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconale wijkwerk en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee P.C. van Keulen uit Hoogblokland. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen hetgeen zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Zoon door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten wij ons samen zijn voort om met elkaar te gaan zingen. En wel van Psalm 19, het eerste vers, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En wat er verder volgt in Psalm 19, het eerste vers. Dan uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we een aansluiting erop van Psalm 99, het tweede vers. God die helpt in nood, is in Sion groot. En wat er verder volgt in Psalm 99, vers 2, na de geloofsbelijdenis. En een iegelijk spreken met mij en zijn, en in haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Met elkaar de Heere om zijn zegen vragen. Almachtig en Gij, eeuwige God in de hemel, wij komen tot U zo aan het begin van deze dienst, omdat aan Uw zegen alles gelegen is, in spreken en in luisteren. Want U zegt het toch zelf ook: zonder mij kunt Gij niets doen. Dan hebben we ons voor te bereiden op de dienst, als predikant, als gemeente. Alle die ook een taak hebben in deze dienst, maar zo U het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. En daarom is het ook, Heere, dat we zo aan het begin van deze dienst tot U komen, dat onze hulp en onze verwachting ook van U alleen zou zijn, dat U met Uw Heilige Geest in ons midden bent, in spreken, dat het niet een mensenwoord zal zijn, maar het al zo spreekt de Heere Heere, en in het luisteren dat we mogen verstaan wat U tot ons te zeggen hebt in het leven van een ieder van ons persoonlijk. Want zoals wij persoonlijk ook in de kerk zitten vanmiddag, zo komt U ook heel persoonlijk tot ons. Heere, dat de ziel mag opmerken wat antwoord U ons geeft. Misschien lopen we wel met vragen en zijn we verlegen om een antwoord. Vragen met betrekking tot het tijdelijke leven. Vragen met betrekking tot het geestelijke leven. Heere, dat het opgemerkt mag worden wat antwoord U geeft. Dat we door Uw woord en door Uw geest geleid ook verder kunnen gaan in dit leven. Want wat kunnen omstandigheden van het leven ons ook wel te neerdrukken. Zorg, moeite, verdriet, pijn van binnen, een geheim dat we meedragen, dat we misschien het niet meer weten, dat het misschien ook niet meer hoeft. Heren, wilt u uzelf ook betonen door middel van uw woord vanmiddag, als die God die leeft, als die God waarvan zo geschreven staat, die het van mij verwacht, die zal niet beschaamd uitkomen. Heren, laat zo het woord nog tot een zegen mogen zijn voor een ieder van ons, in tijdelijk, in geestelijk opzicht. Dat het goed mag zijn geweest om ook op deze zondagmiddag hier in uw huis geweest te zijn. Misschien moesten we wel, van onze vader of onze moeder. Misschien dat het de gewoonte is om ook 's middags hier in uw huis te zijn. Heer, laat het toch ook mogen wezen, ja ook voor hen, dat het een woord ter vertroosting is, dat het uw stem zal zijn, dat er gezien mag worden, de Heer heeft ook mij op het oog. Heer, wil daartoe ook alles wegnemen wat uw dienst en de werking van uw woord en geest in de weg kan staan, want de duivel zit vanmiddag ook niet stil, die probeert ons af te leiden met de dingen van thuis, met de dingen van morgen. Heren, wilt u een weg weren uit ons midden en wilt u zelf uw intrek nemen hier in uw huis, dat het mag zijn voor het eerst of opnieuw, zoals het ook bij Jacob was in het open veld, toen hij gedroomd had: dit is een huis van God, dit is een poort van de hemel. Heren, wilt u zo met ons zijn en overal zijn waar uw woord verkondigd mag worden, over het rond der aarde, het werk van zending, maar ook het werk van evangelisatie, ook onder ons eigen land en volk, zovelen die niet meer naar uw huis gaan, die ermee gebroken hebben, een geslacht wat ook niet meer opgroeit bij uw dienst en bij uw naam, als alleen dat uw naam gebruikt wordt op een verkeerde wijze. Heren, wilt u daartoe ook alle die daarin een taak hebben zegenen, en dat er nog velen getrokken mogen worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, opdat dat licht des levens gezien mag worden, waarvan u toch ook zelf zegt: ik ben het licht. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Zegen ook dan zo alle arbeid die door deze gemeente gedaan mag worden. En alle broeders van de kerkenraad, de dienaar des woords. Heere, geef ze liefde en bekwaamheid tot hun dienst, om zo ook door u als de allerhoogste ambtsdrager de ambten waarin zij staan te mogen vervullen, dat ze wakende mogen zijn over de zielen waarop zoveel afkomt, bij ouderen, bij jongeren, bij de kinderen. Heren, geef ze maar wijsheid. Want Salomo was ook een machtig man, maar hij kon het ook niet zonder de wijsheid die u moet schenken. Heer, wil zo hen ook in de ambtelijke bedieningen zegenen. En dat het zo in het zaaien van het woord, dat zaad van de wedergeboorte, nog mag zijn dat er een rijke oogst voor u op mag volgen. We bidden u voor deze wereld in alle zorg en nood, de volkeren der aarde, uw volk Israël te midden van de volkeren. We bidden met een algemene stem ook vanmiddag om de vrede voor Jeruzalem. Bovenal voor die vrede die alle verstand te boven gaat. In de vredevorst, waarbij we zo stil mochten staan in het achterliggende kerstfeest. Gekomen in deze wereld. Heren, dat ze niet meer hem zullen verwachten in zijn eerste komst. Maar dat het ook voor Israël mag zijn. Gekomen voor mij. Zoals Paulus het ook bad: och, dat gans Israël zalig zou worden. Heren, zo brengen we dit alles voor uw heilige aangezicht. En dan moeten we ook vanmiddag belijden dat het niet om iets van ons kan. Dat u uw zegen ons zou schenken. Hoe zullen wij tot u kunnen naderen? Dat is onmogelijk. Dat heeft het volk Israël ook gezegd. Wij kunnen tot God niet naderen. Dan zullen wij sterven. En ze konden alleen gaan in de middelaar van het oude verbond. Mozes. En dat is nu ook voor ons alleen, heren. Om tot u te kunnen komen in die middelaar van het nieuwe verbond. Uw Zoon, de Heere Jezus Christus, wil ons om zijnentwil horen en verhoren. En nog een gezegende dienst geven tot de eer van uw naam. Uit genade. Amen. De schriftlezing voor deze middag vindt u in het boek 2 Koningen. En daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 38 tot en met 44. Als schriftlezing noemde u 2 Koningen 4, de versen 38 tot en met 44, en daar lezen wij Gods woord al dus. Als nu Elisa weder te Gilgal kwam, zo was er honger in dat land. En de zonen der profeten zaten voor zijn aangezicht. En hij zei tot zijn jongen, zet de grote pot aan en ziet moes voor de zonen der profeten. Toen ging een uit in het veld om moeskruiden te lezen en hij vond een wilde wijnstok en las daarvan zijn kleed vol wilde koloquinten en kwam en sneed ze in de moespont, want ze kenden ze niet. Daarna schepte zij voor de mannen op om te eten en het geschiedde als zij aten van dat moes dat zij riepen en zeiden, man Gods, de dood is in de pot. En ze konden het niet eten. Maar hij zei, breng dan meel. En hij wierp het in de pot. En hij zei dus, schep voor het volk op dat zij eten. Toen was er niets kwaads in de pot. En de volgende 3 versen zullen ook de tekstversen zijn voor vanmiddag. En er kwam een man van Baal Salisa en bracht de man Gods broden der eerstelingen, 20 gerstebroden en groene aren in haar hulzen. En hij zei, geef aan het volk dat zij eten. Doch zijn die daar zei, wat zou ik dat aan 100 mannen voorzetten? En hij zei, geef aan het volk dat zij eten. Want alzo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Zo zette hij het hun voor en zij aten en ze hielden over naar het woord des Heeren. Onder aanleiding van deze laatste 3 versen met elkaar vanmiddag een ogenblik stil te staan bij de wonderbare spijziging. De wonderbare spijziging. Maar voor we daarbij stil gaan staan, willen we eerst nog met elkaar gaan zingen. En wel van Psalm 42, de versen 4 en 5. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En ook het 5e, maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. En wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van Psalm 42. Gemeente, de wonderbare spijziging. En als u dat en jij dat zo boven de prediking hoort staan, dan kan ik mij voorstellen dat je gedachten heen gaan naar het Nieuwe Testament, naar de Heer Jezus Christus. Daar was ook een wonderbare spijziging. 5000 mannen, in ieder geval 5000 mensen, die eten moesten. En wat hebben ze? 5 broden en 2 visjes. Nou, ga maar uitrekenen, dat wordt nooit wat. En toch, de Heere laat al die mensen neerzitten. En hij geeft de discipelen van dat brood. En al die 5000 mensen worden gevoed. En niet maar mondjesmaat, ze zijn vol geweest na het eten. Want ze hielden 12 volle korven over. Een wonderbare spijziging. Heel bekend, denk ik. En als we dat ook vanmiddag boven de prediking hebben gezet, dan zou je in eerste instantie daaraan denken. Maar het is heel opmerkelijk dat wonderbare spijzigingen in het Oude Testament veelvuldig voorkomen. Ik denk bijvoorbeeld aan de woestijnreis van het volk Israël. Met zoveel duizend man onderweg in de woestijn. Op doorreis, je kon niks verbouwen. Hoe moesten deze mensen leven? Hoe moesten zij eten? Wel, elke dag, behalve op de Sabbat, maar elke dag gaf de Heere van de hemel brood. Elke ochtend als ze de deur van de tent opendeden, dan lag daar het manna. En vrijdags voor 2 dagen tegelijk. Dagelijks werden zij begenadigd, zingt de dichter. En dat is ook een wonderbare spijziging geweest. We kunnen daarbij ook denken aan Elia bij de beek Krit. Nou, jullie voeren de vogels wel eens, denk ik, hè? In de wintertijd, dan gooi je wat korstjes brood naar buiten om de vogels te voeren. Maar wat gebeurt daar aan de beek Krit? Daar voerden de vogels een mens. Want de raven brachten 2 keer per dag brood en vlees bij Elia. Zodat hij in leven kon blijven, zodat hij elke dag weer voldoende had. Dus niet de vogeltjes werden gevoerd door mensen, maar deze mens werd gevoerd door de vogels. Natuurlijk door de Heere God. Maar daarom was het ook weer zo'n wonderbare spijziging. En dan wil ik er nog eentje noemen uit het Oude Testament. Dan denk ik ook aan Elia bij die weduwe van Zarfat. Die weduwe met haar kind die nog een klein beetje meel in de kruik heeft. En nog een klein beetje olie in de fles. Net genoeg om nog 1 keer wat van te bakken. Om daarvan te eten. Maar wat zegt Elia? Mevrouw, u moet daar koek van gaan bakken en eerst aan mij geven en dan neemt u en uw zoon. Hij beveelt dat te doen en als zij dat doet, dan blijkt dat het meel in de kruik evenveel bleef en de olie in de fles. En dat gedurende die hele hongersnood. Ook zo'n wonderbare spijziging. Zo ziet u in het Oude Testament, niet alleen in het Nieuwe Testament, komen er nogal eens van die wonderbare spijzigingen voor. In welke noden heeft de Heere op een bijzondere wijze voorzien? In de grootste noden, want was er geen eten geweest voor die mensen, men had gestorven. Maar de Heere had er op een bijzondere wijze in voorzien. En dat getuigt ook Elisa. Hij zegt niet, ik ben een magier, ik ben iemand die kan toveren. Nee, Het is God die wonderen doet. En ook onze geschiedenis, die we met elkaar gelezen hebben, spreekt daarover. We begonnen de schriftlezing met die woorden: als nu Elisa weder te Gilgal kwam, zo was er honger in het land. Hij was in Sunem geweest, hij komt terug in Gilgal, want daar was een profetenschool. En daar waren een heleboel mannen. Nou, je ziet later ook in onze tekstwoorden, er werden er 100 gevoed. Er was een profetenschool en daar ging hij heen. Maar er was honger. En ieder mens leed daaronder. Geen mens uitgezonderd. Ook daar in Gilgal hadden die profetenzonen en had Elisa ermee te maken. En honger is erg. Geen dikke buik hebben omdat je veel gegeten hebt, maar een dikke buik hebben van de honger. Er ziek van zijn. En honger brengt zorg met zich mee. Vreselijk. Die moeder met dat kindje, u kunt het beeld voor zich halen, jullie ook. Fel over been. Je ziet de bordjes. Hoe moet je dan als ouders voor zo'n kind zorgen? Hoe moet je dan bezig zijn? En als er dan al wat te eten is, dan geef je dat aan het kind. Honger is erg, brengt zorg met zich mee. En zo is dat ook bij Elisa geweest. Die heeft ook zorg gehad. Hoe moeten wij eten? Hoe zullen ook die profetenzonen, hoe zullen ook die jonge mannen voedsel hebben? En ondanks die zorg zie je toch nog iets anders bij Elisa. Namelijk, in dit gedeelte zie je de betekenis van de naam Elisa heel duidelijk naar voren komen. Want wat betekent Elisa? God heeft geholpen. Dat is de betekenis van zijn naam. En dat had Elisa ook ondervonden. In dat eerste stukje van de schriftlezing bijvoorbeeld. Dan proberen ze de honger te stillen en dan gaat er een man zoeken naar iets op het land. Coloquinten wordt van gesproken, een hele onbekende vrucht. Die mensen kennen het zelf ook niet, staat er. En het is niet te eten, daar ga je dood van. De dood is in de pot. En wat doet Elisa dan? Dan wordt er wat meel gegooid in diezelfde pot. En dan blijkt het goed te eten te zijn. Nee, Elisa, geen magier, geen tovenaar. God had dat gegeven. God heeft geholpen. Hij mocht dat weten uit zijn eigen leven. En zou hij dan in dat vertrouwen niet leven? Voor vandaag? Voor morgen? God is toch die onveranderlijke God? Als hij niet in dat vertrouwen zou leven, dan zou dat eigenlijk heel erg zijn. Dat zou betekenen dat hij God wantrouwt. En dat is niet zo mooi. God niet vertrouwen in je omstandigheden. Welke die ook zijn. Zeker, het kan wel eens helaas door diepe omstandigheden ver weg zijn. Het vertrouwen in God. Waar is God in je leven? In die nood van u of van jou misschien. In die zorg, in die moeite. Die pijn van binnen. Misschien hoeft het leven af en toe wel niet meer. Kan. Door diepe omstandigheden kan dat vertrouwen in God wel eens heel ver weg zijn. Maar wat heeft de Heer op een wonderlijke wijze, op een ongedachte wijze, ook aan Elisa in die grote nood laten zien wie hij is. En moest hem dat juist niet te meer doen hopen. Vertrouwend hopen. Dat hij dezelfde blijft tot in alle eeuwigheid. Voor vanavond, voor morgen. Hoop op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer klein. Nee, die is zeer groot. Nou, Elisa leefde ook in de dagen van onze geschiedenis zo. In dat vertrouwen. In dat al die omstandigheden van zijn leven zag hij op de Heer. Bij hem was het zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de nood, van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en in hongersnood. Daar heb je het. Het was honger. Hij zou in dat vertrouwen leven en dat melden in zijn lied. Leef je ook in zo'n vertrouwen? Op de God die leeft, te midden van de omstandigheden van jouw leven, van uw leven. Dan mogen we natuurlijk ook wel eigenlijk vragen vanmiddag, wie is God eigenlijk voor jou? Wie is God voor u? Wat betekent Hij in het leven? En wie is God geweest voor jou en voor u in de achterliggende tijd van je leven? Ja, dwars door alles heen. Ook door die diepte zijn. Wie is Hij geweest? Dan mag je hier nog zitten. En dan komt Hij weer met zijn woord tot u en jou. En dan heeft Hij nog eten gegeven vandaag. Dan is Hij toch ook goed geweest? Of niet? Misschien heb je ook wel honger. In overdrachtelijke betekenis dan. Dat je ook wel eens uitkomst zou willen. In de ellende waarin je zit. In de onmogelijkheid misschien om voor te leven. In die dingen waar je niet meer uitkomt. Dat wat van binnen je hart zo tekeer gaat. Nee, dat zeg je niet tegen je vader of je moeder. Dat zeg je niet tegen je vriend of vriendin of tegen je man of je vrouw. En ze zien het uiterlijk niet aan je, maar ondertussen. Misschien zijn er ook al hier wel die honger hebben. En natuurlijk ook al veel gebeden. God helpt toch, God geeft toch uitkomst. Heere, wil nou eens verandering geven. En je gedachten staan niet stil. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Het zou goed kunnen. En misschien ook zelf al veel geprobeerd. Als ik nou eens dit of als ik nou eens dat. Of als ik nou eens zus of zo. Maar nogmaals, wie is God eigenlijk voor u en voor jou? En wie is Hij geweest tot op heden? Is God niet goed? Ondanks alles. En daarmee is het niet ineens opgelost. Dat je in één keer van je probleem af bent. Dat in één keer de lucht opgeklaard is. En daarmee kun je niet stil gaan zitten van, nou ja, God die leeft en die is dezelfde en die doet wonderen. Dus wat zal ik me nog druk maken? Maar het mag wel hoop en verwachting geven. Voor de toekomst. We zeggen het wel eens, hè, als je bij iemand komt of in zorg en moeite of bij ziekte. Of bij een operatie, we moeten het maar afwachten. Nou, dat is arm hoor, als je het maar af moet wachten. Verwachten, dat is wat anders. Verwachten van de Heere. Moet het dan niet zijn wat we zongen, maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dat vertrouwen leven. Dat Hij zo is. Of is God niet te vertrouwen? Ga hem wantrouwen. Is God niet te vertrouwen die we beleden hebben vanmiddag? Ik geloof, ik, zei u, hè? Die dus spreken met mij en zijn in haar hart al dus. Ik, u, jij dus, geloof in God de Vader, de Almachtige. De schepper van hemel en van aarde. Is God niet te vertrouwen? Wie is God? Nou, als we nou in deze geschiedenis, ook in onze tekst kijken, dan is Hij de Heere. En dan staat dat, als het goed is, in je Bijbeltje met hoofdletters geschreven. En dat was de bijzondere openbaring van de Heere aan zijn volk Israël. De ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de getrouwe. Met mij kunt u de woestijn door. En zo openbaart hij zichzelf, ook nu in deze geschiedenis. Hij die de getrouwe is. De Heere heeft geholpen. Elisa, de Heere zal ook helpen. Want hij blijft getrouw. En daarom was er maar meer van dat godsvertrouwen in ons leven. Dat je je maar meer vastklampt aan God. Hij zal het wel maken, maar de Heere zal uitkomst geven. Was er maar meer godsvertrouwen en minder zelfvertrouwen. Ja, geen zelfvertrouwen en zien op jezelf. Het enkel en alleen van hem verwachten. Kijk, dat is dat afhankelijke leven. Met je handen zo. Opdat hij zijn hand kan uitstrekken en geven wat nodig is. Kijk, daar wil God ook wonderen werken. Die niet met de handen maar aan het werk zijn, hoe kom ik eruit? Maar die met de handen zo staan voor de Heere. Daar wil die ook God wonderen werken, want die het van mij verwachten, zegt hij. Niet dus weer niet die het afwachten, maar die het van mij verwachten, die zullen nooit en te nimmer beschaamd uitkomen. De Heere wordt niet veranderd. Hij is dezelfde op de woestijnreis van het volk Israël als vandaag. Hij kan en wil wonderen werken. En waarom is nou een wonder als hij werkt? Wel omdat het vaak zo tegen je eigen berekeningen ingaat. Omdat het vaak op zo'n wonderlijke wijze gebeurt in je leven. Als de Heere uitkomst geeft. Dat zie je ook in onze geschiedenis. In onze tekst. En er kwam een man van Baal Salisa. Zou Elisa daaraan gedacht hebben? Want er zal wel een meneer komen uit Baal Salisa en die komt al even broden brengen. Dus profetenzonen, doe maar rustig aan. Er komt straks wel een man aan de deur, hoor. Zou Elisa daaraan gedacht hebben? Nee. Op een wonderlijke wijze komt daar iemand. En natuurlijk, Elisa die zal met de nood bezig zijn geweest. Hij zal de nood aan de Heer hebben voorgelegd. Heer wil uitkomst geven, wil nog te eten geven voor die jongens en voor mij. En dat mag ook, dat moet ook. Hem aanlopen met je zorg, je nood, met je verdriet, met je pijn. Maar zou Elisa daar nou aan gedacht hebben? Straks gaat de bel en dan staat er een meneer uit Baal Salisa aan de deur. Met wat ik nodig heb. Uit een wonderlijke en uit een onverwachte hoek staat daar dus ineens die man daar bij die school. Daar in Gilgal. En hoe kan de Heere dan ook harten neigen? Harten neigen en sturen, zodat gebracht wordt wat nodig is. We zien dat ook in deze geschiedenis. En laat het u maar eens bemoedigen. U. En jou. Met jouw zorg. Met jouw nood. Met uw zorg. Met uw nood. Met dat wat zo aan je knaagt. Wat aan je vreet. Laat het u en jou maar eens bemoedigen vanmiddag. Die zo ontmoedigd misschien door het leven moet trekken. Er kwam een man van Baal Salisa. En dan staat er en bracht de man Gods broden der eerstelingen. 20 gerstebroden. En groene aren in haar hulzen. Die man heeft notabene bij zich precies wat nodig was. Aan een broodrooster had Elisa niets gehad. Of aan een ander geschenk, goud, wierook of mirre, het kostbaarste, had er niets aan gehad. Maar die man heeft nou precies bij zich wat nodig is. Kijk, de Heere die komt nooit met lege handen. En die weet ook precies wat nodig is in het leven van die mens in nood, in zorg, in moeite. En zo is dat ook geestelijk. De Heere komt niet met lege handen. De Heere die komt met een volheid van genade in het brood des levens, de Heer Jezus Christus. Een volheid van genade die hij geopenbaard heeft op het kerstfeest in Bethlehemstal, in het broodhuis. Bethlehem, het broodhuis. Daar is het brood des levens nedergedaald om voedsel te zijn voor een hongerige ziel. Om voedsel te zijn voor een zondaar, zodat het zondaar zijn weggenomen kan wezen. Zijn er ook in dat opzicht hongerigen? Om naar dat brood des levens, Jezus Christus zelf, te mogen smaken en zien. Opdat uw ogen de zaligheid, zijn zaligheid zouden zien, dat wat in hem gelegen is, zijnde van die hongerige. Vraag je er wel eens om. Om dat brood, om dat voedsel. Het wordt wel eens gezegd, we moeten met een preek weer verder kunnen in de week. Maar wat bedoelen we ermee? Tijdelijk leven? Toch ook wel geestelijk, of niet? Zo komt de Heere ook. Met die volheid, want hij komt niet met lege handen, met die volheid van genade. Om te voeden. Zijn er hongerigen? Zijn er opnieuw hongerigen? Die misschien wel eens hebben mogen smaken en zien dat de Heere goed is. Die van dat brood des levens in rijke mate hebben mogen eten. Maar voor wie het misschien weer zo donker is, zo dor en zo doods geworden. Zie hier wie God is. En dat hij nou tot ons komt met dat wat nodig is. Om opnieuw ook te voeden. In hem die het brood is. Kijk nog maar een keer in die kribbe. En je zult zijn naam heten. Precies. Jezus. Dat is zalig maken van zondaar. Ik voor u in die kribbe. Ik voor u die reis gemaakt over deze aarde. Ik voor u straks aan het kruis houd. Daar ga je anders die eeuwige dood had moeten sterven. Dan kan het ook zijn dat je geen honger hebt. Dat je naar de kerk moest. Of dat je nou eenmaal gaat omdat het om 5 uur in die Maranatha kerk is. En helemaal niet bij stilgestaan. Verder bij wat het betekent dat je naar Gods huis gaat. En toch komt hij ook tot de zulke. Want waarom komt hij? Om je op te zoeken. De Heere komt met die volle handen. En dat wil hij kwijt. Ook in jouw leven, in uw leven. Opdat je ook verzadigd mag gaan met dat goddelijk beeld. Wat zich openbaart in Jezus Christus. Misschien wat onverwachts. Toch zo staat de Heere er vanmiddag. En het is toch ook noodzakelijk. Want hoe je ook naar de kerk gekomen bent. We weten allemaal. Het is wel noodzakelijk dat je bekeerd bent. Dat je een nieuw hart hebt. Dat je God kent. Dat je Jezus kent. Dat vinden we allemaal. Daarom zie je eens hoe hij daar staat. Voor u en voor jou. Ook vanmiddag. Ja, misschien dat iemand dan zegt. Maar hoe kun je dan honger krijgen? Dat het ook begeerlijk is voor mij. Dat ik ook Jezus Christus nodig heb. Die zalig maken van zondaren. Nou, door met jezelf maar veel bezig te zijn. En ook met het woord van God. Waarin hij laat zien voor wie hij gekomen is in het vlees. Voor wie hij brood is. Namelijk voor mensen die ten neer liggen in zonde en in schuld. En dan is honger erg, hè? Vreselijk, als je dan zo'n beeld ziet van die moeder met dat kindje vel over been. Maar deze honger is niet erg. Geestelijk honger is niet erg, wel in de beleving. Maar het is ten diepste niet erg. Want daar is een volheid van brood, een volheid van genade. Het is het ten overvloede voor de grootste der zondaren. Zoals God Elisa en die jongens zag, zo ziet hij ook. U bent jou vanmiddag in geestelijk opzicht. Maar goed, er kwam een man van Baal Salisa. En bracht de man Gods broden der eerstelingen. 20 gerstebroden en groene aren in haar hulzen. Dat is wel een wonder, hè? Dat die man niet kon bedelen om brood daar. Misschien hebben ze daar wat. In Gilgal. Maar dat hij nou dat komt brengen. Het is niet toevallig. Dat hij daar komt. Dat mag je wel zeggen. Dat is toevallig. Van mensenkant is toevallig. Maar nooit van Gods kant. Dan valt het je toe. Want God bestuurt alle dingen. En dan brengt hij het daar. Dan brengt hij het daar waar nodig is. Ziet u Gods wonderwerk? Alles is gehoorzaam op zijn werk. Denken, alle dingen moeten medewerken ten goede. Zie Gods wonderwerk. Dat heeft die man mogelijk helemaal niet ingezien. En de geschiedenis laat het ons ook eigenlijk zien dat die man daar helemaal geen erg in heeft gehad. Hij heeft het misschien helemaal niet beseft. Want waarom gaat hij die broden brengen? Omdat ze honger hadden? Nee. Deze man vervulde een godsdienstige plicht. Nou, en dat grijpt terug op de oud-testamentische wetgeving. Bijvoorbeeld in Leviticus. Dat de eerstelingen van de oogst aan de Heere geofferd moesten worden. En dat deed deze man. En als je dan verderop kijkt in de wetgevingen, dan staat daar dat de priesters die rein waren daarvan mochten eten. Dus die man vervult zijn godsdienstige plicht en die brengt daar die broden bij Elisa. Dat is ook al zo wonderlijk, want er was hongersnood, hè? En ondanks die hongersnood groeide er blijkbaar toch nog wel iets. Het was niet veel om in het levensonderhoud te voorzien, om aan de wet van de Heere ook te kunnen beantwoorden. Ach, hij zal hen nimmer omdoen komen, weet u wel, in dure tijd en in hongersnood. En wat is het dan ook wonderlijk dat die wetgeving nog mee moet werken ten goede. Die wetgeving die al zo lang tevoren door de Heere gegeven was. Dat nog moest meewerken ten goede in de dagen van Elisa. Dat kun je achteraf wel eens pas beseffen. Als je je leven overziet. Dat je pas achteraf zegt. Wat is er toch wonderlijk gegaan in mijn leven. Dat nou alles zo bestuurd is. Hè? Dat je pas achteraf ook de leiding van de Heere daarin ziet. En nou is er nog iets wonderlijks. Als je goed geluisterd hebt, jij. Dan zei ik net dat de wetgeving zei dat die broden bij de priesters gebracht moesten worden. Dat was het bevel van de Heere. En was Elisa een priester? Nee, want daar was die profetenschool. Hè? En Elisa was een profeet. En toch brengt die man daar bij die profeten het brood. Nou, dat is waarschijnlijk geweest vanwege dat het onmogelijk was in die tijd van die hongersnood om naar Jeruzalem te reizen, om daar de eerstelingen naar de wet aan de Heere te offeren bij de priesters. En dat zo deze profeet Elisa als een ontvanger van God werd beschouwd. Die man zal gedacht hebben, ik kan het daar niet brengen, maar ik wil het toch aan de Heere geven. Dus dan breng ik het maar bij de profeet. Dus er is geen sprake van willekeurig bezig zijn. Hoef ik maar lekker een korter stukje te reizen. Heb ik gauw mijn plicht weer voldaan. Nee, geen willekeurig bezig zijn met de wet. Maar je ziet bij deze man juist ook de godsvrezen. Het dienen van de Heere. Onmogelijk om naar Jeruzalem te gaan. Maar ik wil toch de Heere offeren. Toch aan de wet beantwoorden. Dan ga ik maar naar Gilgal toe. Maar ziet u ook het wonderlijke en de leiding van de Heere er weer in? De Heere die alle dingen leidt. dat nou deze man daar juist komt om in dat levensonderhoud te voorzien? Nou, en daar zijn nou die broden bij Elisa. En dan staat er verder in de tekst dat Elisa zegt: geef aan het volk dat zij eten. En daar zie je ook weer het godsvertrouwen van Elisa in. 20 broden en 100 man at ervan. Nou, als jullie even denken, zo'n brood, 20 man, 20 van die broden, 100 mensen. Dus dat is 5 mensen een brood, daar kun je wat bij voorstellen. Maar, die jongen die zegt er ook, dat is veel te weinig. Maar dat waren geen broden zoals wij, om het maar heel eenvoudig te zeggen. 20 broden, hier in de tekst letterlijk, zijn gewoon 20 bolletjes. Nou, maar dat snap je wel. 20 bolletjes voor 100 mensen, dat is toch niks. Dat is veel te weinig. Maar toch zegt Elisa: geef aan het volk dat zij eten. Je ziet weer zijn godsvertrouwen. Hij rekent niet. Van nou, hoe moet dit nu? En hoe zal het allemaal ooit goed komen? En wat moet ik toch beginnen? Hij rekent niet. Hij wachtte het niet af. Hij was nog steeds verwachtende. En dan komt die dienaar, mogelijk Gehazi geweest, maar die dienaar die zegt dan ook: wat zou ik dat aan 100 mannen voorzetten? We moeten daar nou toch 100 man van eten? Elisa, kijk nou eens goed, 20 bolletjes. Elisa gelooft in een wonderdoend God. In een God die leeft. En ook voor vanavond en morgen zorgt. Maar die dienstknecht die zag dat aanvankelijk niet. Elisa die was met het hoofd omhoog bezig. En die dienaar was met het hoofd naar beneden bezig. Die keek in die mand, in die schaal, 20 bolletjes. Ziet u 2 dienaren, 2 verschillende inzichten. Zo kan het in geestelijk opzicht wel eens vaker zijn. Wat de een mag zien, waar de een in doorgeleid is, in ingeleid is, dat hoeft nog niet voor de ander al zo duidelijk te zijn. Het kan zijn dat iemand nog zo aan het begin van de weg is. Aan het begin van de weg van de genade. En een ander die al veel verder is misschien. Het kan zo zijn dat er iemand nog gevoed wordt met melk, zoals het babytje. En nog niet met vaste spijs, zoals iemand die groter is. En wat kan het ook verschillend zijn onder de kerk vandaag, onder de kerk des Heren. De een verder op de weg dan de ander. Misschien nog maar zo'n klein bloemetje, zo'n klein stukje wat boven de grond uitkomt. En die anderen een eikenboom der gerechtigheid. Kan zo verschillend zijn. En dat kleine in de genade nog niet zoveel ziet. En dan kun je zeggen, dat is ongeloof. Je moet dus meer geloven. Je moet je vertrouwen op God zetten. Dat doet Elisa niet, hè? Je ziet geen terechtwijzing bij Elisa in dit gedeelte. Jongen, je moet dus meer op God hopen en je moet dus meer van God verwachten. Geloof toch. Kijk, wie zichzelf kent, weet hoe het bij een ander kan zijn. Wie van genade mag leven, weet ook dat hij zelf zo zwak is geweest. En van zichzelf zo zwak blijft. En die kan het zo goed indenken dat iemand nog maar zo'n klein plantje is. Rustig en wijs gaat Elisa verder tot onderwijzing van deze knecht. Van de jongen die nog niet zoveel zag in het geloof. Rustig en wijs is hij bezig. Zijn er ook nog hier onder ons die zo bezig zijn? Elisa was een vader in Israël. Zijn er nog van die vaders en moeders in Israël? Die ook anderen rustig en wijs kunnen onderwijzen. Een oudere of een jongere. Om ze zo meer en meer en dichter bij de Heere te brengen. Nou is er nog iets misschien. Hij zegt, geef aan dat volk om te eten. En dan zegt die dienaar, maar wat zijn nou die 20 bolletjes? Dat is al veel te weinig. Nou, dat zou ook nog wel eens een bestrijding geweest kunnen zijn. Een aanvechting. De duivel zit natuurlijk ook niet stil. Het hoeft niet, maar het zou best kunnen. Want dat het zo bestreden wordt. Dan mag je zelf zoveel zien en dan komt er iemand anders die zegt, ja, maar is dat nou wel zo bij jou? En kun je daar nou wel van op aan? En eigen je je niet te veel toe? En zou een bestrijding, een aanvechting ook nog geweest kunnen zijn? Het hoeft niet, maar het kan wel. Misschien zijn er wel onder ons. Die misschien wel eens zo iets groots in de beleving ook hebben mogen zeggen. En dat er weer van alles op afkwam. Maar zie nou eens op dit en zie nou eens op die 20 bolletjes, zie nou eens op dat. Om je van dat grote, van dat heerlijke, om je van God af te halen. Neem maar een voorbeeld aan Elisa. Want die ging niet op die jongen zien, op zijn woorden. Die ging niet op de broden zien, op dat onmogelijke van 's mensenkant. Maar die ging op de Heere zien. Zie maar op de Heere. Zie maar op Hem. Hij kan geven boven bidden en boven denken. Boven je eigen berekeningen. 20 bolletjes, 100 man. Daar kom je niet mee uit als je gaat rekenen. Maar de Heere kan geven boven bidden en boven denken. Dat zie je in deze geschiedenis. Want ook later houden ze over, hè. Bleek het toch meer dan genoeg te zijn. En zo was het ook bij de discipelen. Die waren net zoals die knecht. Ja, we hebben maar 5 broden, 2 visjes. 5000 mensen. Nee. Dat kan nooit. En ook zij hielden over. Deze knecht die gaat doen wat hij moet doen. Net zoals de discipelen het toch maar deden. Ze gingen toch uitdelen. Want dan lezen wij dat Elisa opnieuw zegt, geef aan het volk dat zij eten. Want alzo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. En zo zette hij het hun voor, zegt het laatste vers. Dan zie je die knecht gaan op het woord van Elisa. Nee. Dan zie je die knecht gaan op het woord van de Heere. Want wat Elisa eerst niet deed, doet hij nu wel. Kijk, hij is bezig met wijsheid om die jongen verder te leiden. Want alzo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Niet ik, jongen, maar de Heere die zegt het. De Heere spreekt. En wat zal dat woordje Heere weer met die bijzondere benaming, met die hoofdletters, hem tot sterke zijn geweest. Dat is de getrouwe God. Die wonden doen God van dat volk Israël in de woestijn. Men zal eten en overhouden. Nou, als je dat hoort, dan is het eigenlijk nog onmogelijker, hè? 20 bolletjes met 100 mensen is al onmogelijk. Maar dat ze nog zullen eten en nog zullen overhouden, ja, dat slaat alles. Dat er zelfs nog over zal zijn. En toch, ondanks dat onmogelijke, ondanks dat het met het verstand niet te beredeneren is, doet die dienstknecht wat hij moet doen. Zo zette hij het hun voor. Zo gaf hij het. Hij deed wat in zijn eigen ogen aanvankelijk onmogelijk was. Hij waagde het op de Heere. Hij deed het met de Heere. Ben je zo ook bezig? Want de Heere spreekt tot ons ook. Met betrekking tot het tijdelijke, met betrekking tot het geestelijke ook vanavond. Wat zet de Heere ons veel voor? Is het gering in jouw ogen? Nee, hij zet ons toch veel voor? Die volheid in Christus. En dat hij die God is die leeft. Ook vanavond verder, ook morgen. We kunnen dat toch niet ontkennen dat de Heere zo tot ons komt. Daarom, hoe zijn wij nou bezig? Op het spreken van de Heere. Alzo zegt de Heere, jongen. Dat zei Elisa tegen die knecht. Alzo spreekt de Heere, gemeente. Als deze knecht nou dat woord in de wind had geslagen, dat had toch wat geweest? Hadden die mensen geen eten gehad? En had er geen wonder gebeurd? En soms wil je misschien eerst het wonder zien en dan pas aan het werk gaan. Nee, moest eerst naar het woord des Heeren gaan. Toen geschiedde het wonder. Het zou toch wat zijn als hij het niet gedaan had. Maar hij deed wat hij moest doen. Hij zette het hun voor. En is hij beschaamd uitgekomen? Nee. Hij is niet beschaamd met God uitgekomen. En ook vandaag kom je niet beschaamd met je God uit. Maar toch, wat kun je nog met vrees bezig zijn, hè? Dan kan dat zo gepreekt worden. En je weet dat het er staat in de Bijbel. En je weet dat God zo is. Wat kun je bezig zijn. Maar zie dan ook nog in de tekst. En zij aten en ze hielden over. Ze hielden over. Niet net aan genoeg. Maar ze hielden over. Wat een rijk God, of niet? Wat die knecht eerst te weinig leek. Te gering leek. Bleek meer dan genoeg te zijn. Dat kan ook niet anders als de Heere spreekt. Dan kun je daarop vertrouwend neerleggen. Ook vanavond. Eerst was het. Alzo spreekt de Heere. En in onze laatste tekst. Het geschiedde naar het woord des Heeren. Het is geschied. Naar zijn eigen woord. En als hij is die ik zal zijn die ik zijn zal. Dan is die nog zo, want hij is die onveranderlijke. En zo zie je ook in deze geschiedenis waarheen gewerkt wordt. Naar de eer van Gods naam. Want het geschiedde naar het woord van de Heere. Dat mag getuigd worden. En dat mag vanavond gehoord worden. Het werkt aan op de lof van de Heere. En dat zal het toch ook altijd zijn. In de wonderen van de Heere in je leven. Hij spreekt en het is er. Daar moet alles voor wijken. Je eigen gedachten. Misschien heb je ze nog. Ja maar. Ja maar. Daar moet alles voor wijken. Je eigen berekeningen. Dat je er niet mee uitkomt. Dat je er helemaal niet meer mee uitkomt misschien. Daar moet onze vrees ook wijken. En de godsvrezen moet er zijn. Alzo zegt de Heere, het zal geschieden. Ook dat woordje mag nog even genoemd worden. Het zal gebeuren. U ziet het van uzelf niet. Nu. En het is nog niet gebeurd. De uitkomst wordt, is er nog niet. Je loopt er nog mee. Met dit of met dat. Maar het zal gebeuren. En ze hielden toen over. Wat een rijke God. Wat heeft hij rijk gegeven. In dat totaal onmogelijke. Bij die knecht. En bij Elisa. Bij u. Bij jou. En zo hielden ze ook God over. God alleen de eer. Hongerige onder ons. Vul het maar in. Wat jouw honger is. Je moeite. Je verdriet. Je pijn. Vul het maar in. Hongerige onder ons. Zie wie God is. Zie wie God blijft. En in honger komt nog moed. Nog kracht de jonge leeuw te baat. Maar die de Heere zoekt, ook hier in de kerk. Vanavond thuis en morgen. Maar die de Heer zoekt, vroeg of laat, mist nooit en te nimmer het nodige goed. Zo kan je straks heen gaan, allemaal. Met u dragende, de zegen des Heeren. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Psalm 33, het 10e vers. Laten we nu danken en bidden. Heren, wij danken u van harte voor noodrust en voor overvloed. Want u hebt ons ook in deze dienst zoveel gegeven. Waar u in onze nood, zij tijdelijk geestelijk, u zelf ook voorstelt als een genade God. En welke overvloed brengt u dan mee? Dwars tegen onze berekeningen in. Heren, breng ons dan maar aan het eind van onszelf, dat we niet meer gaan rekenen, dat we niet meer op de broden zullen zien, maar dat we op u zullen zien en het alleen van u zullen verwachten. Want die zullen toch niet beschaamd uitkomen. Heren, dank dat u zo vanmiddag ook in ons leven bent gekomen. Dat u uw woord ons meegeeft op de reis. Want de reis gaat verder naar huis. Morgen weer naar school. Morgen weer naar het werk. De studie. En zo hebben we allemaal, Heer, het zij thuis of buitenshuis, wie dan ook, de taak weer op te nemen. Heer, doe ons met u gaan. En doen we het ons in alle dingen ook van u verwachten. En dat we juist ook in geestelijk opzicht zouden jagen naar dat brood des levens. Dat we daarna zouden jagen of we het ook grijpen konden. Om zo ook in hem van stap tot stap voort te mogen gaan. Ja, totdat zij in Sion zullen verschijnen. Heere, gedenk zo de ouderen en de jongeren. Wees met een ieder. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij dan nu van Psalm 89, daarvan het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. Psalm 89, het derde vers. Ga dan u heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.